Goedenavond allemaal. Goedenavond, welkom op deze gemeenteraad on tour. We zijn al in Villaar geweest, we zijn al in Gelderode geweest en vandaag zitten we dus in Oude Rodenberg. Welkom aan de mensen, aan het publiek ook uiteraard en de raadsleden, ook aan de politie die hier aanwezig is en onze stadsdiensten. Ik ga eventjes beginnen met een verontschuldiging. Schepen Schelles is vandaag verontschuldigd, dus hij zal niet aansluiten. Ik heb ook vernomen dat raadslid Thomas Salaat voor ons vandaag een mededeling heeft, dus daar zal ik hem straks het woord geven na de afhandeling van de agenda. Eventjes verklaren voor de mensen in de zaal. De stemming zal via onze software e-notulen verlopen. Dit is het niet meer via handopsteking. Dus daar zullen jullie dan eventjes niets horen als wij eventjes aan het stemmen zijn. Het verloop, we gaan eerst de agenda van de gemeenteraad afwerken, de openbare zitting. Dan gaan we schorsen, dan gaan we de OCMW-raad afwerken om daarna dan terug te keren naar de OCMW-raad, naar de gemeenteraad in de besloten zitting. En daar kan het publiek dan niet bij zijn. Goed, voorwaar we effectief van start gaan, ga ik eventjes het woord geven aan onze burgemeester.
Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Collega's, ik wilde jullie allemaal danken. Ik was vorige gemeenteraad niet aanwezig en dat is zeer uitzonderlijk, maar jullie weten dat dat was naar aanleiding van het overlijden van mijn grootmoeder. Ik heb de blijken van steun en medeleven ontzettend gewaardeerd en ik wilde jullie dat graag zeggen. Maar deze maand ben ik dus opnieuw op post voor deze gemeenteraad on tour. Dank u wel, mevrouw de voorzitter.
Oké, dan kunnen we met de agenda aanvangen. De notulen en de zittingsverslag van de vorige vergaderingen die worden als goedgekeurd beschouwd als daar geen opmerkingen over zijn. Het eerste punt is dan de vakantverklaring van de KALOG-functie van niveau C, assistent administratieve ondersteuning. KALOG is dus personeel met een logistieke of administratieve ondersteunende functie. Als er daarover vragen zijn, onze korpschef is ook aanwezig vandaag. Geen vragen, dan kunnen we de stemming voorleggen. Kan iedereen de punten stemmen, alstublieft? Er moet nog één iemand stemmen, blijkbaar. Het punt is unaniem goedgekeurd. Dank u wel daarvoor. Komen we bij het tweede punt. Aangaande ruimtelijke ordening en stedenbouw, de aanpassing van gemeenteweg door de kosteloze gratis grondafstand in het kader van de omgevingsvergunning aanvraag de Hondsdorenstraat. Dus dat is een stuk dat wordt toegevoegd aan het openbaar domein in functie van de verbreding van de straat. Zijn er daarover vragen of wilt iemand een toelichting geven daarover? Oké, dan leggen we het punt ter stemming voor. Het punt is aangenomen met 24 stemmen voor en 4 onthoudingen. De onthoudingen zijn van de Groenfractie en van Dries van den Broek. Dan komen we tot het volgende punt. Vaststelling voorkeursnormen bij openbare verpachting van gronden. Dat is toepassing van een provinciaal reglement wanneer dus het hoogste bod meer bedraagt dan de toegelaten prijs. Zijn er daarover vragen of wilt iemand tussenkomen? Oké, dan gaan we ter stemming. Het punt is unaniem goedgekeurd. Dan komen we tot het punt met betrekking tot de opheffing van het huur- en retributiereglement voor muziekinstrumenten. Dit gezien de stad Dist als beherende gemeente dit vanaf volgend jaar zal opnemen in de schoot van de interlokale vereniging. Zijn er hierover vragen?
Ja, jullie weten dat wij degene zijn die Hapka voor onze rekening nemen en dat Diest het muzikale deel voor haar rekening neemt. Hè. Er zal dus nog altijd instrumenten uitgeleend kunnen worden. Ik moet de stemming openen.
De stemming is geopend. Het punt is unaniem goedgekeurd. Dank u. Het volgende punt betreft het principieel akkoord tot onderhandse verkoop van 2 loten in de Wolfsdonkse Steenweg. Dit na afschaffing van de buurtweg worden de loten te koop aangeboden aan de aangelanden. Zijn er daarover vragen? Oké, dan is de stemming geopend. Kan iedereen even kijken om te stemmen? Dank u. Ja, het punt is unaniem goedgekeurd. Dan komen we tot de overeenkomst tot aankoop van 2 percelen gelegen aan de spoorweg, aan de Gaston Geenslaan en de Leuvense Steenweg. En dat is in het kader van de aanleg van een infiltratiegracht en ook in het kader van de fietssnelweg. Schepen van der Rauwe zal een kleine toelichting geven.
Als men microwerk? Ja, perfect. Ik weet niet wat dat u weet waar die gronden gelegen zijn. Het is achter Hospital Logistics. Dus voor 2 redenen is dat vrij belangrijk, dat we die willen aankopen. Is één, ja, voor de fietsnelweg, wat dan een belangrijke verbinding is naast het spoor. En ten tweede, waterbuffering. Omdat er eigenlijk van de Leuvense Steenweg ook, en dat is samen met Regiopact bekeken gehad, ze moeten ergens een deel water kunnen bufferen. En daar ligt dan eigenlijk een hele grote wadi ook deels op dat stuk grond. Dus voor die 2 redenen is het wel belangrijk dat we een overeenkomst kunnen bekomen met Infrabel om dat toch aan te kopen, zodat we verder door kunnen met al die werken, ook voor de fietsnelweg.
Ja, Petra.
Ja, maar er waren toch nog een aantal vragen bij die aankoop. Dus ik denk dat je het eerste stuk al hebt uitgelegd. Dus er zijn 2 doelen. De verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein en de aanleg van het fietspad en spoorweg. Ik vermoed dat de verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein, dat dat die wadi is.
Dus die wadi is niet alleen voor dat bedrijventerrein. Het is eigenlijk een verbinding die onder het spoor doorgaat van de Leuvense Steenweg om regenwater mee in op te slaan.
Ja, en wat bedoelden ze dan met de verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein?
Heb je dat gezegd?
Nee, maar dat staat in de toelichting. Dat staat in de toelichting. Dus in de bijlage stond dat die gronden worden aangekocht met 2 doelen. De verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein, dat begrepen we niet. De ontwikkeling, de aanleg van het fietspad, natuurlijk, dat begrepen we dan wel. En dan was er ook nog iets dat we niet begrepen. De vierde zin is, de NMBS wenst dit probleem op te lossen door deze gronden te verkopen aan de stad. Het is dus aangewezen om deze gronden aan te kopen. We wisten niet goed over welk probleem gaat het hier. En dan nog een vraag. In de bijlagen, er zijn twee schattingsverslagen. Eén van januari 2001 en daar worden die gronden geschat op 5.700 euro. En dan in het schattingsverslag van januari 2022, dus nu, worden die gronden geschat op 92.500. Hoe komt dat? Zijn er andere criteria gebruikt om een hogere prijs te bepalen?
Ik denk dat ik dat even moet te raden gaan bij de persoon die dat eigenlijk ook wel mede behandeld gehad heeft. Hè? Jan Boeks is hier ook aanwezig.
Ja, maar de eerste inschatting was denk ik verkeerd. Daar zijn we ook op gewezen, hè, dat die fout was gebeurd. En die gracht die lag er al. En dus dan is er een tweede inschatting gemaakt. Dat is inderdaad een probleem geweest, want we konden ook niet verder. Terwijl dat dus zowel voor de ontwikkeling daar als voor eigenlijk vooral de waterproblematiek moest opgelost worden. En dan hebben wij gezegd, ja, maar we moeten wel zorgen dat dat aan een correcte inschatting gebeurt. Dat is opnieuw geschat, dat ligt hier nu voor en wij kopen dat nu zo aan.
Dus dat is omwille van...
Ja, wacht.
Ja. Het was industriegrond en het moest dus correct ingeschat worden. Ja. Daar gaat het
eigenlijk. Discussie dan
wat is dat probleem dan waar dan naar verwezen wordt? Is dat geen correct schattingsverslag?
Dus nee, dat is, op een bepaald moment moet je wel verder. Dus binnen de NMBS moet men ook verder. Hè. Dat is de bedoeling, de NMBS moet verkopen. Maar wij kunnen natuurlijk alleen verder als we een correct schattingsverslag hebben.
Dus
dat is waar het op gewezen wordt.
Ja, dus dat probleem dat gaat gewoon over het schattingsverslag. Dat
dus de NMBS moet dat in principe, als ik het goed weet, maar de ambtenaar is hier, moet dat aan boekwaarde verkopen. En dat staat bij hen zo ingeschreven. Hier is nu een schatting gemaakt op basis van industriegrond, een correcte schatting gemaakt. En nu klopt het verhaal aan beide kanten. Maar het is vooral, laat dat duidelijk zijn, hè, het is vooral een hele goede zaak. Hè. Ja, het is daar absoluut nodig voor de waterinfiltratie. Ja. Het is absoluut nodig om de fietsverbinding daar te maken. En het is absoluut nodig om het bedrijventerrein daar te ontwikkelen. Alleen waren er een aantal technisch verkeerde inschattingen, waar men eerst een schatting had gedaan zonder dat de grond correct was ingekleurd. Ja, dan zitten wij vast, dan kan de NMBS niet verder. En dan is er gezegd van, dat is hier blijkbaar fout gebeurd. Het is industriegrond, het moet dus opnieuw gebeuren. Men heeft het opnieuw ingeschat en dat is wat nu voor ligt. Met alle respect, maar daar kunnen wij eigenlijk weinig aan doen. Wij doen het juist zoals het moet en het gaat de goede zaak doen.
We willen gewoon maar weten van waar
het is. Ja, klopt. Maar het is wel heel complex geweest tussen twee overheden, bij wijze van spreken. En ik moet wel danken, Jan Boeks zit daar, heeft eigenlijk het dossier, heeft toch een paar jaar geduurd om dat eigenlijk los te krijgen. Want het is al een tijdje lopende, dus we zijn blij dat we dat nu uiteindelijk kunnen lostrekken, zodat die twee dingen daar effectief kunnen doorgaan.
Ja, dus we gaan daar een fietssnelweg aanleggen. Daarvoor moet er ook in principe afwatering zijn en gebeuren. Er is het spoor waarvoor afwatering moet zijn. Er is de Leuvense Steenweg waar afwatering moet zijn. En er is Hospital Logistics zelf. Allee, dat heeft allemaal zijn een impact op die waterspiegel. En je hebt daar die ruimte effectief wel voor nodig. Dus het is... vanuit ons standpunt vooral een waterprobleem dat we oplossen en een fietsnelweg die we mogelijk maken. Al de rest zijn onderliggende technische beoordelingen.
Okay.
Goed?
Okay.
Maar ik ben vooral blij dat het is opgelost en ik sluit mij ook aan, want ik weet dat onze diensten daar heel erg hun best voor hebben gedaan. Dat was dan ook nog eens midden in coronatijd. Ik kan u zeggen, dat was niet evident. Hospital Logistics, wil ik toch eens even benadrukken, heeft de stad gigantisch goed geholpen in coronatijd. Die hebben materiaal geleverd, die hebben bedden geleverd in het vaccinatiecentrum, terwijl dat ze eigenlijk zelf nog zaten te wachten op de overheid, enerzijds de NMBS, anderzijds de stad, om een technisch probleem te regelen. Allee, we hebben van die mensen bijzonder veel geduld gevraagd. Ik hoop nu echt dat we het ook kunnen oplossen en tot een goed einde kunnen brengen.
Ja. Ja. Oké, dankjewel. Dan is de stemming nu geopend. Het punt is unaniem goedgekeurd. Dan komen we aan het punt zonaal evenementenreglement hulpverleningszone Vlaams-Brabant-Oost. Dit is in functie van de creatie van een eenvormigheid binnen de volledige zone voor het organiseren van evenementen.
Thomas en Kees.
Ja, uiteraard ondersteunen wij het belang van veilige evenementen en ik denk ook dat de eenvormigheid binnen de zone dat een meerwaarde kan zijn. Maar natuurlijk is dit een redelijk lang en complex reglement met heel wat heel specifieke bepalingen ook, denk ik, die voor ons als gemeenteraad al een hele boterham zijn om te doorworstelen. Dus mijn vraag gaat vooral eigenlijk over op welke manier dat verenigingen daarvan op de hoogte gebracht zullen worden, op welke manier dat in lijn zal worden gebracht, bijvoorbeeld met de bestaande regels rond evenementen, bijvoorbeeld het FUF-reglement. En op welke manier dat de verenigingen misschien ook ondersteund kunnen worden in het behalen van al die bijkomende normen. Want dat lijkt mij toch een belangrijk gegeven, gezien dat het een heel boterham is en toch heel veel complexe en heel specifieke regels.
Ik zal misschien eerst de twee vragen samenpakken en dan antwoorden.
Thomas, wij gaan dat ook mee goedkeuren. Het is een beetje, het heeft de voordelen van de duidelijkheid natuurlijk. Als je iets organiseert in Tremelo, dan gelden dezelfde regels als je dat hier zou organiseren. Nu is het natuurlijk wel een beetje een verstrenging ten opzichte van ons eigen politiereglement. En ook als je het zou vergelijken met het evenementenreglement van bijvoorbeeld Hulpverleningszone West, is het ook wel een stukje strenger. Dus ik sluit me helemaal aan bij de vraag van Thomas rond het voorzien van begeleiding en vooral het informeren van de verenigingen. En ik zou daar graag nog één punt aan toevoegen, en dat is dat ze eigenlijk, als ze een vraag hebben, dat ze eigenlijk één aanspreekpunt hebben. Het is eigenlijk heel frustrerend als je iets organiseert en je probeert je zo goed mogelijk voor te bereiden, dat je op de laatste moment in volle stress voor een opening, als je bij de rondgang van de brandweer ontdekt dat er iets niet klopt of niet helemaal in orde is, ik denk dat we dat in alle tijden moeten vermijden. Dank je wel.
Ja. Zijn er nog collega's die willen aansluiten?
Wel, ik denk dat dat beter gaat. Even een woord van toelichting voor degenen die het dossier zelf niet voor zich hebben. In de vorige legislatuur is de brandweer Aarschot, zoals wij die kenden, opgegaan in hulpverleningszone Oost. Dat wil dus zeggen dat we met heel Oost-Brabant onder één gezamenlijke aanpak opereren voor de brandweer, onder leiding van een zonecommandant. De andere kant van onze provincie is dan zone West en men probeert ook die twee zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Nu, wat heeft dat? Dat heeft voor- en nadelen. Dat is zeker niet altijd gemakkelijk. Hè. Ik denk dat de tijd wel zal moeten oordelen of die hele operatie een goede operatie is of was. We kijken er in elk geval nauwgezet op toe dat de dienstverlening aan burgers en de veiligheid in de eerste plaats gegarandeerd wordt. Maar men probeert dus zoveel mogelijk, zoals jij het zei, uniformiteit te brengen. En als je één brandweerzone hebt met allemaal verschillende gemeenten in, dan is het ook duidelijker dat binnen die hele zone dezelfde veiligheidsregels met betrekking tot veiligheid en brandweer gelden. En dat is wat men hier tracht te doen. Dit punt staat dus op al die gemeenten, op de gemeenteraad. Die moeten dat allemaal aanvaarden. En vanaf dan is het zo dat als je iets organiseert in Leuven of Aarschot of Lübeck, random voorbeeld, dat dat volgens dezelfde regels van de kunst gebeurt. Natuurlijk is dat niet voor iedereen even gemakkelijk. Er zijn er die van verder afkomen, er zijn er die al verder stonden. Elke stad of gemeente heeft wel een beetje zijn eigenheid, maar goed, dit is tot stand gekomen eerst in een werkgroep. Die werkgroep, daar zat Jan de Koenen, de verantwoordelijke van onze eigen kazerne, zelf in. Hij heeft dus geprobeerd om zo goed mogelijk vanuit Aarschot mee vinger aan de pols te houden. Dat heb ik hem ook zo gevraagd. En de bedoeling is effectief wat van een duidelijk evenementenreglement te maken, daar waar dat vandaag as such niet bestaat. Hè. Dat moet je eigenlijk bij elkaar gaan sprokkelen op heel veel verschillende plaatsen. En jullie hebben absoluut gelijk. Het is niet de bedoeling dat als je geen professionele organisator bent van die hele bundel te gaan doorworstelen. Dus we hebben afgelopen woensdag, dat is gisteren, zo'n college gehad, waar ik namens de stad in zit. We hebben die vraag toen al op de tafel gelegd. En we hebben afgesproken dat er voor heel de zone een duidelijke informatieve brochure gemaakt wordt. op een gebruiksvriendelijke manier. We hebben zelfs gesproken over het feit dat dat ook een filmpje mag zijn, hè, dat op een website of sociale media te downloaden is, zodanig dat iedereen die iets organiseert, en vooral dan de kleinere evenementen die georganiseerd worden op een hele gebruiksvriendelijke manier, weten wat ze moeten doen. Voor de grote evenementen krijg je altijd nog aanpak op maat, hè, dus dat is ook wel duidelijk. Dus ja, ik kan daar al bevestigend op antwoorden. Dat is een van de elementen die er zal aangeboden worden naar mensen die iets willen organiseren. Binnen de stad zelf, en daar ben ik eigenlijk heel blij om, dat is een gevolg geweest van de coronacrisis, maar soms komen daar ook wel goede dingen uit, hebben we nu niet alleen Peter Holemans, maar ook Bert de Winter. En we hebben het takenpakket echt opgesplitst. Daar waar Peter Holemans, ik mag die namen toch noemen, hè, dat zijn medewerkers, dat mag, hè. Ja, dat hij zich heel specifiek bezig heeft gehouden tot nu toe met het vaccinatiecentrum, de coördinatie voor Oekraïne, echt de grote veiligheidsissues, is Bert de Winter sinds enige tijd toegevoegd aan de evenementenploeg. Wat trouwens een hele goede ploeg is, want er gebeurt veel in Aarschot, alleen we krijgen dat toch wel vaak als compliment te horen. En hij is beschikbaar om als één aanspreekpunt te functioneren. Je kan naar hem toe gaan, hij komt bij jou kijken en is dus ook heel mobiel ter plaatse op ons grondgebied als er vragen zijn. Dus ook dat punt hebben we, denk ik, al geanticipeerd. Maar goed, we zullen moeten zien. Ik heb begrepen uit de zittingen van het Zonencollege dat dit vooral voor hele kleine gemeenten of voor kleinere gemeenten een hele grote stap voorwaarts is. Laten we zeggen dat ze dat daar vaak nog deden, gelijk vroeger. Hè. Als het niet helemaal verkeerd is, zal het wel juist zijn. Ja, dat zal natuurlijk niet meer gaan. Veiligheid is in 2022, met alles wat we hebben meegemaakt, een prioriteit. En we moeten gewoon beter goed voorbereid zijn. Is dat oké qua antwoord?
Dank je wel voor de toelichting, burgemeester. Dan kunnen we stemmen, denk ik, hè, over het punt. Kan iedereen nog even stemmen, alsjeblieft?
Allemaal nog eens checken.
Eén iemand aan moet stemmen.
Eén iemand nog niet gestemd. Je denkt altijd dat je dat zelf niet bent, maar...
Het punt is unaniem aangenomen ondertussen, dank u. Dan komen we bij Interleuven. De algemene vergadering daar is op 22 juni. Het betreft goedkeuring van de agenda en bepaling van het mandaat van de vertegenwoordiger. Onze vertegenwoordiger is Kurt Lemmens en Bart de Haas is de plaatsvervangende vertegenwoordiger. Zijn er daarover vragen? Dan kunnen we het punt onmiddellijk ter stemming voorleggen. Het punt is unaniem goedgekeurd. De volgende is de CDBA Knus. De algemene vergadering daar is 13 mei. Goedkeuring van de agenda en bepaling van het mandaat van de vertegenwoordiger. Onze vertegenwoordiger is Guy van den Broek daar. Zijn er hierover vragen? Oké, dan kunnen we ter stemming overgaan. Niemand stemmen?
Het is unaniem goedgekeurd.
Dan komen we bij Polstok, CVBA, de algemene vergadering. Daar is op 20 mei ook een goedkeuring van de agenda en bepaling van de mandaten. Schepen Gijskes is daar onze vertegenwoordiger en raadslid Nicole van Hemelen onze plaatsververtegenwoordiger. Ja, oké. Okay. Daar hebben we een geheime stemming voor de aanduiding van... Ja. We gaan in stukken stemmen en we gaan eerst de aanduiding van de vertegenwoordiger stemmen. Ja. De eerste stemming is de geheime stemming voor Annick Gijskes. Kan iedereen even stemmen, alstublieft? Leo, kan jij nog stemmen?
Ja, ik probeer, maar het lukt niet.
Het punt is unaniem goedgekeurd. Voilà. En dan gaan we nu naar de tweede stemming. En dat is over de plaatsvervanger. En dat is mevrouw Nicole van Hemelen. Dus iedereen hetzelfde punt opnieuw stemmen voor de plaatsvervanger. Het punt is ook unaniem goedgekeurd. En dan doen we nu nog een publieke stemming over de goedkeuring van de agenda. Nee. Dus iedereen, alstublieft, nog een derde keer stemmen in dit punt over de agenda dit keer. Twee mensen stemmen.
Wie lukt het niet, mama?
Ja, het punt is unaniem goedgekeurd. Dank u. Komen tot bij IGO, de algemene vergadering daarop 24 juni. Ook weer goedkeuring van de agenda en bepaling van het mandaat van de vertegenwoordiger. Onze vertegenwoordigers daar zijn Kurt Lemmes en Wendy De Rijk als plaatsvervanger. Graag ook stemmen voor dit punt, alstublieft. Ja, ik heb het gezegd. punt is ook unaniem goedgekeurd. Dan komen we bij de lijn, ook weer de algemene vergadering op 31 mei. Ook weer goedkeuring van de agenda. En, vraag je het echt op.
Ja, sorry.
Ja, zeg maar. Ik had het niet gezien.
Ik wou gewoon heel even informeren. Omdat bij de lijn, daar is men al een tijdje bezig, denk ik, met het opstellen van nieuwe vervoersplannen. Nu, goed, ik weet dat er een aantal inspraakrondes gevolgd hebben, dat we het daar ooit al eens over gehad hebben. Ik weet niet hoe ver dat staat. Misschien heeft onze schepen van mobiliteit, die ook onze vertegenwoordiger is, bij de lijn daar meer informatie over. Maar misschien is die algemene vergadering ook wel eens het moment om dan te informeren naar wat dat de stand van zaken daar is. Omdat dat wel belangrijk is natuurlijk, dat er heel wat lijnen herbekeken zouden worden. Wat dan natuurlijk een grote impact heeft op de gebruikers van het openbaar vervoer in Aarschot.
Ja, Stef.
Aan zich hebben we daar eigenlijk rechtstreeks overleg met de lijn ook. In het concept van basisbereikbaarheid en zo. We hebben daar, ik denk nu een dikke maand geleden, nog eens met de lijn samengezeten. Dan worden die lijnen eigenlijk één voor één besproken. Zijn er ook op een paar eisen van ons ingegaan. Ik denk nu bijvoorbeeld aan dat er richting Langdorp een buslijn gaat voorzien worden elk uur. In plaats van nu dat die heel sporadisch maar is voor kinderen die naar school gaan en zo, die andere uren is, hebben dan uur verspringt. Dus dat was al iets heel mooi. Maar het is een beetje nog, ja, hoe moet ik het zeggen? Het is natuurlijk in de zin van te kijken, hè, dat voorstel van basisbereikbaar is er wel. En ze beloven dat dan tegen 2023 komt het in orde. Maar daarom dat ik daar wel nog wat voorzichtig in ben in die communicatie. Omdat we natuurlijk moeten zien van, ja, gaat de Vlaamse regering dat dan allemaal wel rondkrijgen tegen dan. En ik wil ook geen kinderen en jongeren of anderen gaan teleurstellen. Want ik heb al wel een paar vragen ook van het Langdorp gekregen en zo voor de lijn. En dat vond ik een hele belangrijke en die is me altijd bijgebleven. Maar we kunnen daar zeker op de commissie ook nog eens verder over doorgaan. Wat we daar allemaal al besproken hebben. Maar er waren wel een paar interessante dingen tussen. Het is een beetje afwachten ook nog.
Ja, ik denk, onze vraag is vooral om op de hoogte gehouden te worden van die grote hervorming van de vervoersplannen.
Ik denk dat de commissie in juni is en ik zal het dan ook meenemen.
Oké, voilà. Schepen van Kalster gaat dat zeker ter harte nemen, Thomas. En hij wordt ook aangeduid als onze vertegenwoordiger bij de lijn. Dus graag uw stemming over het punt van de lijn. Geen iemand stemmen.
Ja.
Nee. Ben dan veilig. Is gestemd, ja. Oké. Punt is ook unaniem goedgekeurd. Dan komen we bij IGS Hofheide, ook weer algemene vergadering 22 juli, goedkeuring van de agenda en bepaling van het mandaat. Daar is Cindy Simons onze vertegenwoordiger en Wendy de Rijk onze plaatsvervangend vertegenwoordiger. Graag dus ook uw stemming voor dit punt. Ronnie, kan je stemmen alsjeblieft?
Ik ben eruit gegooid.
Oei.
Ik ben niet eruit
gegooid. Het is stout geweest. Altijd.
Thank you. Ja, unaniem goedgekeurd, maar dan tellen we Ronnie eventjes niet mee voor dit punt. Oké, dan komen we tot het volgende punt. Ecowerf, daar ook weer de algemene vergadering. Maar voor dit punt gaat de Schepen Gijskes even de zaal verlaten. Daar ook weer goedkeuring van het mandaat, bepaling van de agenda en de vertegenwoordiger. Daar zal Cindy Simons onze vertegenwoordiger zijn. Nu, we hadden vastgesteld dat daar geen plaatsvervanger bij stond. En we gaan Seves ook nog eventjes een stemming organiseren over een plaatsvervangend vertegenwoordiger die we nu hebben toegevoegd. En dat zal Marleen zijn. Maar we gaan eerst dus gewoon stemmen over de agenda en het punt van Ecowerf. Ja, Stef en Ronnie, jullie hebben nog niet gestemd. Ecowerf gewijs, oké, Ronnie. Technisch probleem nog niet opgelost? Ah, oké.
Zeg het maar, hè.
Ja. Oké, dan is het punt met 26 stemmen voor goedgekeurd. Dan gaan we binnen hetzelfde punt nog even ook opnieuw stemmen. Dat is een geheime stemming. En dat gaat dan over een plaatsvervangend vertegenwoordiger. En dat is dan Marleen Verhagen die we daar gaan aanduiden. Dus graag nog even binnen hetzelfde punt opnieuw stemmen. Kan je ook nog even kijken om te stemmen, denk ik. Oké, aangezien dat het een geheime stemming is, moest iedereen stemmen die vandaag hier als aangemeld stond. Omwille van het technisch probleem van Ronnie, hebben we Ronnie nu op niet aangemeld gezet en moeten we terug opnieuw stemmen over hetzelfde punt, want anders is dat niet in orde. Dus onze algemeen directeur heeft nu Ronnie even op afwezig gezet en dus dit punt moeten we nog eens terug hernemen. Excuses daarvoor, maar dus vraag om iedereen nog eens opnieuw te stemmen over de aanstelling van Marleen. Zou die coaches zijn, dan moesten we gewoon eens een paswoord weten. Nele, kan jij ook nog even opnieuw stemmen? Sorry.
Het was toch simpel toegeworden?
Ja, het punt is goedgekeurd met 26 stemmen voor. En dan mag Schepen Gijskes ook terug binnenkomen, uiteraard. Oké, dan kunnen we naar het volgende punt. Dat is gewoon een kennisgeving. Daar moet niet over gestemd worden. Dat is een syntheseverslag van Iverlek met betrekking tot de activiteiten van 2021. Goed, en dan zitten we al aan het punt van de prijssubsidiereglement voor de exploitatie van de culturele en sportinfrastructuur van het AGB Aarschot. Zijn er daarover vragen? Oké, dan kunnen we dit punt ook meteen ter stemming voorleggen. Er zijn nog twee mensen die moeten stemmen. Ronnie, het is het punt inderdaad unaniem goedgekeurd. Dan hebben we het volgende punt, dat is de overdracht van de stadsbrouwerij van het autonoom gemeentebedrijf naar de stad Aarschot. En daar zal onze burgemeester kort even een toelichting geven. Ja.
Ladies first.
Oké, dank u.
Wat
ja. We gaan dat zeker goedkeuren, die overdracht. We veronderstellen dat de FOD Financiën wel weet wat ze doen en wat ze adviseren. Maar we hebben wel een vraag er rond van, zijn er al plannen rond de uitbating van die stadsbrouwerij? We hebben natuurlijk daar ook een idee over die uitbating. Naar onze visie is het zeker geen kerntaak van een stad om bier te brouwen. Maar het is wel een kerntaak van de stad om verenigingen en mensen te steunen. En daarom hadden wij het idee van dat die infrastructuur die dat er toch is, dat die eventueel kon aangeboden worden aan verenigingen, groepen of zelfs een straat die beslist van een eigen biertje te brouwen. Dus zowel langlopende als kortlopende projecten.
Ja, mijn vraag sluit er eigenlijk een beetje bij aan. Zijn er naar aanleiding van deze overdracht gevolgen voor de toekomst van onze stadsbrouwerij? En gaan die mensen die voor corona dat bier brouwden, dat opnieuw kunnen hernemen? Want persoonlijk zou ik wel graag terug een gasthuistrippel kunnen drinken na een voorstelling in het CC.
Ja, ik zal dit punt toelichten. We hebben dat daarnet in de vergadering die we gehouden hebben voor de start van de gemeenteraad, want we hebben al eens vergaderd met het autonoom gemeentebedrijf, kort even toegelicht. Wat we hier goedkeuren is het feit dat die brouwerij, die eigenlijk was ondergebracht onder het autonoom gemeentebedrijf, dat die wordt overgedragen als het ware naar de stad Aarschot. Natuurlijk blijft die brouwerij staan op de plaats waar ze staat. We gaan die niet fysiek overdragen, die wordt boekhoudkundig overgedragen. En om daar wat toelichting bij te geven, het woord AGB, de B in dat woord staat voor bedrijf. Dat is een bedrijf dat de stad heeft opgericht. In het verleden waren dat er zelfs twee. We hebben als nieuwe bestuursploeg beslist om dat te integreren en daar maar eentje meer van te maken, omdat we ook niet goed wisten waarom dat er twee waren. En dat waren allemaal overbodige kosten. We hebben bovendien ook beslist dat we goed gingen kijken wat er in dat AGB nog zat en wat niet. Als ik wijs op die B, dan is dat omdat de fiscus vraagt dat zaken die in het bedrijf zitten, dat die ook aan een economische, winstgevende activiteit onderworpen zijn. Met andere woorden, inkomsten, uitgaven, en omdat je op die manier kan je dan BTW recupereren, omdat je handelt als een bedrijf. In het verleden zijn heel veel zaken in de stad ondergebracht onder het autonoom gemeentebedrijf, maar niet altijd beantwoorden die aan de echte activiteiten van zo'n bedrijf. En dus hebben we om die reden vorige maand, denk ik, of een tijdje geleden, de Bijaard uit het autonoom gemeentebedrijf gehaald, omdat dat eerder een toeristische activiteit is dan wel een bedrijfsactiviteit. En deze beslissing, die dus rond de stadsbrouwerij draait, is helemaal in dezelfde filosofie te situeren. Wij zijn geen brouwerij die zich op de markt begeeft om te gaan concurreren met andere brouwerijen. Dat is niet de bedoeling. Eerlijk gezegd, daar staan ook de inkomsten helemaal niet tegenover. En als je dus, en dat is wat de FOD Financiën ook zegt, niet aan die filosofie van bedrijf beantwoord, dan mag je ook helemaal die BTW niet recupereren en dan mag je dat ook niet in een AGB laten zitten. En dus herkwalificeren we dit en brengen we dit nu thuis onder toerisme. En dat is meteen ook de aanleiding naar het antwoord op jullie vraag. Voor ons maakt, of het nu een trippel is of een ander aarschotsbier, deel uit van onze toeristische promotie. Dus we willen dat ook nog graag aanbieden. Bedoeling is effectief dat zoveel mogelijk mensen daar gebruik van kunnen maken. Het is wel niet zo evident om te zeggen, ik kom eens even een biertje brouwen. Dat weet jij ook. Het is iets ingewikkelder dan dat. We hebben daar al een aantal gesprekken over gehad. Schepen van de Rauwra heeft al verschillende inspanningen gedaan om ook eens in de richting van samenwerking tussen verschillende brouwers te denken. Maar voor wat mij betreft gaan we vooral tegemoetkomen aan de vragen die er zijn van op het terrein vanuit verenigingen. Wij hebben de infrastructuur, zolang die nog goed is, dat moet ik er wel bij zeggen, dat blijft natuurlijk ook niet eeuwig goed. Dat was al tweedehands infrastructuur, weliswaar nog goed up-to-date. Maar zolang die nog goed is, stellen wij die evident ter beschikking van burgers en verenigingen. En van de gasthuistrippel. Goed? Maar dus dit is een boekhoudkundige operatie.
Dank u. Schepen van de Rauwra?
Als je naar de... Ja. Hallo? Ja. Als je naar de toekomst vraagt, ik heb daar heel veel wilde ideeën over. over brouwerijen, want uiteindelijk, onze stad heeft wel een geschiedenis van brouwerijen. Hè? Dus het is niet alleen toeristisch nu, maar het is ook de geschiedenis. Vandaag draait de brouwerij, en doen we het daarvoor af, op een paar vrijwilligers, ja. Die dat toch altijd maar komen doen. Maar die gaan het ook niet blijven doen. Ik zou heel spijtig vinden, als die daarmee stoppen, dat het dan ook stopt. Daarom zijn er menige vergaderingen geweest samen met de diensten, met verschillende stadsbrouwers en niet alleen de vrijwilligers, maar alle brouwers die er eigenlijk op ons grondgebied zijn, zijn er een heel wat, toch al, hè, en er komen er en er gaan er. Dus moesten we een constructie kunnen opstellen, een soort van coöperatieve, hè, dat was het idee, waar we als stad misschien ook wel in participeren, waar dat we het toeristische deel en eigenlijk onze eigen bieren kunnen in blijven brouwen, maar dat er dan andere aandeelhouders zijn in die coöperatieve, die dan andere brouwers zijn op ons grondgebied, en dat je dan nog, hè, je kunt zo'n coöperatieven opstellen, een A, een B, een C aandeelhouder, A zou bijvoorbeeld stad kunnen zijn, B zouden allemaal brouwers kunnen zijn, C zouden gewoon sympathisanten kunnen zijn, burgers die zeggen van, ah, ik hou van dat bier, hè, zoals ze in Brugge een keer gedaan gehad hebben, met een bierleiding leggen van de brouwerij naar het stadscentrum, maar dat de burgers ook participeerden in de leiding zelf. Hè. Dus als je zoiets zou kunnen opstellen, oké, het is een droom, maar ik denk dat dat wel iets zou kunnen zijn dat langdurig kan blijven bestaan. Hè. Hobbybrouwers starten daarmee, doen dat 10 jaar, stoppen daarmee. Ondertussen is er een nieuwe hobbybrouwer opgestart. Dat zou fijn zijn, moesten we dat kunnen doen. Nu, er zijn al, ik denk, 5, 6 vergaderingen over geweest. Iemand moet springen en iemand moet trekken. Hè. Wij kunnen als stad wel faciliteren, maar we gaan het zelf niet gaan runnen. En dat is ook niet de bedoeling. Hè. Dus dat is eigenlijk een klein beetje de status van vandaag. Misschien een warme oproep naar alle brouwers op ons grondgebied. Wie neemt het heft in handen? En we willen mee nadenken, mee de constructie opzetten, zodat het een langdurig bestaan kan blijven hebben. En dat onze vrijwilligers daar ook, zolang dat ze nog kunnen, hè, ermee kunnen participeren.
Wie gaat dat doen, denk ik? Ik zie dat.
Ik zie de goesting komen, Dries.
Oké, dankjewel voor de toelichting. Dus er gaat stemmen. Zeker nog bier gebrouwd worden, hè? Als we dat horen. Goed, wil je dan ook nog even stemmen over dit punt, alstublieft? Ronnie en Leo, als jullie... Nee, maar het is geen geheime stemming, dus jullie mogen ook jullie stem zo meedelen.
Ja. Voor? Ja.
Leo, zijn er voor? Of voor?
Het is in orde, ja. Het is al lang in orde, maar ik heb waarschijnlijk niet gezien.
Oké, goed. Dan veronderstel ik dat het punt unaniem aangenomen is. Het punt is unaniem aangenomen. Dank u. En dan komen we al aan de vragen van de raadsleden, aangezien er 2 punten zijn die we in de besloten zitting straks gaan behandelen. Denk ik dat we nu aan de vragen van de raadsleden kunnen beginnen. En dan geef ik graag eerst het woord aan Thomas Sannaert.
Ja. Ongeveer 7% van de Belgen vertoont volgens de definitie problematisch alcoholgebruik. 7%, dat is statistisch gezien ongeveer 2 mensen in deze vergadering. Dat is een belangrijk probleem, hè, dat een grote impact heeft voor de individuele gezondheid van de persoon zelf erbij betrokken, maar ook van zijn omgeving en zeker ook voor onze maatschappij. Problematisch alcoholgebruik kan leiden tot overlast of kleine criminaliteit, hè, onder invloed. Rijden in het verkeer is natuurlijk drinken in het verkeer is natuurlijk een probleem dat we allemaal kennen, dat ook jaarlijks nog slachtoffers blijft eisen. Tout court, problematisch alcoholgebruik is een belangrijk maatschappelijk probleem, waarvan dat we denken dat een gecoördineerde aanpak vereist. En ja, we lezen nu in de schepencollegeverslagen dat enkele jongere fuiven door de stad verplicht worden om alcoholische dranken aan te bieden tegen een hogere prijs dan niet-alcoholische dranken. Op zich vinden we dat zeker geen slechte maatregel. Ik heb zelf jarenlang ervaring gehad in het regionaal kader van de Giro en dat was ons standaard beleid daar bij alle evenementen die wij organiseren. Dus ik vind dat zeker niet verkeerd. Ik vind dat op zich zelfs lovenswaardig. Maar we vrezen wel een beetje voor willekeur als dat zo individueel ad hoc wordt opgelegd. En cijfers wijzen er bovendien op dat problematisch alcoholgebruik, die 7%, dat is eigenlijk heel mooi verspreid over alle leeftijdscategorieën. En dat doet zich dus zeker niet alleen binnen die groep van jongeren voor. Dus ja, de eerste vraag is concreet over die verplichting. Is dit een ad hoc verplichting, hè, of is dat een maatregel die algemeen in het FUIF of evenementenreglement zal worden opgenomen? En op welke manier wordt eigenlijk die maatregel afgedwongen voor die FUIF'en? En ruimer dan, een vraag die eigenlijk vooral een voorstel is, is er in de stad een gecoördineerd beleid rond problematisch alcoholgebruik, van sensibilisatie tot opvolging van probleemgevallen? Ik denk dat daar heel ruim verschillende maatregelen mogelijk zijn, sensibilisatie, naar alle leeftijdsgroepen toe, opvolging van probleemgevallen waarbij dat er iets gebeurt in het verkeer bijvoorbeeld, of die door een ambulance moeten opgehaald worden, worden die opgevolgd door onze nieuwe sociale vleugel binnen de politie bijvoorbeeld. Ja, strenge aanpak natuurlijk van drinken in het verkeer enzovoort. Ik denk dat dat een heel ruim gecoördineerde aanpak moet zijn en we zijn zeker niet per se tegen deze maatregel, maar we hopen wel dat dat breder bekeken wordt en dat er niet per se bepaalde groepen of zo geviseerd daarvoor worden. En voilà.
Oké. Okay. Dank u wel, Thomas. Misschien beginnen met dat laatste punt. Wij hebben een aanpak, heel specifiek, hè, en jouw vraag was naar die niet-alcoholische dranken of bieren, maar die is gericht op alle soorten fuiven en zeker niet alleen op jongere fuiven. Het is een algemene aanpak en die kadert in het beleid van de stad om buitensporig en overmatig alcoholgebruik tegen te gaan. Je weet dat wij in het verleden er al voor gezorgd hebben dat nachtwinkels geen sterke alcoholische dranken meer mogen verkopen om het inzuipen tegen te gaan. Wel, we hebben gemerkt, als we met organisatoren aan tafel gaan zitten, dat kleine ingrepen een wereld van verschil maken door heel zichtbaar bovenaan de drankenlijst een niet-alcoholisch bier te zetten en ook in de prijs in te grijpen, stimuleer je eigenlijk, nudge is daar het juiste woord voor, op die manier eigenlijk niet-alcoholisch bier. Hè. En we merken dat dat ook wel geldt, want men drinkt allemaal wel eens graag een pintje, maar vanaf een bepaald moment is het ook een stukje meedrinken en je voelt je de dag daarna gewoon beter als dat niet alcoholisch was, dan wel dat er te veel alcohol bij kwam. De korpschef is hier, als je daar dadelijk nog vragen over wilt stellen, want dit kadert in een brede beleidsaanpak. We hebben een draaiboek gemaakt helemaal bij het begin van de legislatuur. We hebben een sluitingsuur opgelegd. We hebben dan wel corona gehad, maar we zijn ook daarna terug aan de slag gegaan. We hebben de veiligheidsfirma's veranderd en gezorgd dat er ook op het vlak van druggebruik een meer preventieve aanpak komt. Dit is gewoon een volgende stap in die algemene aanpak. Daarnaast, en ja, mevrouw Van Hemelen is in ons goed gezelschap, daarnaast hebben wij ook een werkgroep in de stad. Daar zitten alle betrokken diensten bij en ook wel de experten. Die werkgroep komt wel eraan met een visietekst en daar volgt ook een actieplan uit. Dan komt dat ook naar de gemeenteraad en dat zal niet zozeer of niet alleen gaan over fuiven en alcoholgebruik daar, maar wel in de samenleving alcoholverslaving en de bredere verslavingsproblematiek in het algemeen. Ik kan wat dat betreft ook een primeur geven. We hebben vandaag goed nieuws gekregen. We hebben gekandideerd en we zijn kandidaat om in een pilootproject te stappen. Dat is een pilootproject van het Vlaamse expertisecentrum. Expertise in de bestrijding van alcohol- en drugsverslavingen. En we zijn geselecteerd. Dus Aarschot wordt pilootstad om die verslavingsproblematieken mee aan te pakken. Ik ben er zeker van dat we daarover nog regelmatig van gedacht zullen wisselen. Ik kijk eventjes naar de korpschef, die altijd heel geëngageerd het beleid vanuit de stad mee vormgeeft. En als ik u kan geruststellen, het is echt niet alleen de jeugd die op dat vlak geviseerd wordt. Wie ook weer onlangs de grootschalige alcohol- en drugscontroles heeft opgemerkt langs onze wegen, weet dat het niet alleen over jongeren gaat, maar vaak ook over ouderen die enigszins beneveld achter het stuur kruipen. Bart.
Ja, oh, voilà, werkt perfect. Ja, ik wil even bevestigen dat dat niet enkel voor de jeugdvuiven is. Integendeel, zelfs eerder voor de volwassenenvuiven. En dat die initiële vraag ook gekomen is vanuit de vereniging die jeugdvuiven organiseren in Aarschot zelf. En dat ze zei, ja, doe alstublieft mee iets aan de slechte naam die wij krijgen door op dezelfde locatie vuiven organiseren als degene waar dat voor 12 uur 's avonds al 3 ambulances geweest zijn, waar het ziekenhuis van Leuven belt. Kun je dat alstublieft mee stoppen of we gaan het medisch in noodinterventieplan moeten afkondigen. En wat bleek dan in gesprekken met de jongeren, dat er eigenlijk weinig aanbod was aan niet-alcoholische dranken, buiten een traditionele limonade of een cola. En dat blijkbaar dat groepsgevoel om mijn pintje in uw hand te kunnen staan toch belangrijk was. Er was geen alcoholvrij bier, daar zijn we mee begonnen. En dan hebben we ook gezegd, ja, stimuleer dat door dat een lagere prijs voor te vragen. En zij hebben dan eigenlijk gevraagd, ja, om dat voor iedereen gelijk te doen. En om binnen onze verenigingen ook iedereen te overtuigen, want dat was blijkbaar ook niet altijd het geval dat alle leiders van Gieren of de Scouts op één rechte lijn zaten, kunnen ze ons dat alsjeblieft niet opleggen als voorwaarde in de vergunning. En wij hebben dat vanaf dan in samenspraak met die verenigingen gedaan voor iedereen. En wij werken wel op terrein een gigantisch verschil. Een emmerkes 5,5 liter alcoholvrij bier of gewoon bier is echt een wereld van verschil, zeker voor 14-jarigen.
Dat zou bij mij al vanaf de allereerste een halve liter gelden, in alle eerlijkheid. Ja, dankjewel.
Dus die maatregelen verband met die prijzen, dus de concrete aanleiding voor de vraag, dat wordt algemeen opgelegd voor alle het grondgebied dan, en evenementen dan.
Ja, wij gaan in overleg, dat is de bedoeling. En men stapt mee in die aanpak en dan wordt dat mee opgenomen in die vergunningsaanvraag. En als dat in de vergunning staat, dan is dat ook verplicht om dat te doen. En we promoten dat, maar je gaat het zien, het komt in ons actieplan.
In elk geval, in verband met het algemeen deel, hè, rond beleid rond problematisch alcoholgebruik, ben ik heel tevreden om te horen dat daar ondertussen al een aantal stappen zijn gezet. En dat is voor mij nieuw. En ik hoop dat we inderdaad daar een terugkoppeling gaan krijgen over die visietekst en welke maatregelen dat daaruit voortkomen. Over het concrete dan, hè, dus de concrete maatregelen van de prijsdifferentiatie tussen alcoholvrije en niet-alcoholvrije maatregelen. Ja, ik hoop dat effectief heel algemeen, want bijvoorbeeld onze eigen uitbating van de stad in het cultureel centrum, hè, daar wordt ook geen onderscheid gemaakt tussen de prijs van alcoholische en alcoholvrije drank. Dus ik denk dat we stad ook een belangrijke voorbeeldfunctie hebben en dat we dat ook wel algemeen dan en naar van alle soorten evenementen, van alle leeftijdsgroepen kunnen.
Ja, ik wil dat zeker meenemen, hè, dat we dat ook daar doen. Je moet wel weten, dat is ook een keuze van ons bestuur, dat wij erop aansturen om in het cultureel centrum en in de cafetaria daar dezelfde marktconforme prijzen te hanteren als in de cafés in de buurt. Wat dan niet de bedoeling kon zijn en wat vroeger nogal eens het geval was, was dat de prijzen veel lager waren in het cultureel centrum dan in de omliggende cafés. We hebben als principe gezet, zet ze gelijk. Maar dus, ik heb daar geen problemen mee, hè, voor om de non-alcoholische daar iets aan te passen. Maar we moeten wel nog altijd concurrentieel blijven. Anders zijn we daar op die plaats gewoon concurrentie aan het aandoen aan de uitgaansbuurt. Dat is zeker niet de bedoeling. Dan kwam men zich ook goedkoop duvels indrinken in het cultureel centrum om daarna in de straat op terras te gaan zitten. Dat is niet de bedoeling.
Ik denk dat niet per se. Allee, fijn.
De klinker, ik ondersteun heel graag. Ja.
In de klinker gebeurt het wel al bijvoorbeeld. Ja, dus in het jeugdhuis
die stappen mee, die zijn
dat wel
mee in
gedaan,
de
inderdaad. Maar goed, dat is ook weer natuurlijk die focus op op jongeren, terwijl eigenlijk die problematiek veel breder is.
Jong geleerd, hè, Thomas?
Ja, dus ik denk, ik wil ervoor oppassen mij ons te hard te focussen op één specifieke doelgroep, omdat dat een probleem is. Dat
ik had nu echt gedacht dat jullie van Groen gingen zeggen, al wel super maatregelen, dat hebben wij nu graag zelf gedaan, maar dat is altijd zo.
Ik denk dat wij dat ook gezegd hebben, toch?
Allee, dan is het
gezegd. Maar we gewoon verder gaan dan wat het bestuur voorlegt. Oké. Okay.
Dan zitten we op één lijn, mevrouw Betestit.
Mag ik kort ook al, want ik moet me eigenlijk twee keer excuseren op deze vergadering. Eerst en vooral, niet zozeer omdat ik hier soms de ambetantrek uithang, denk ik, want dat is onze taak als oppositie, maar wel omdat ik mij moet excuseren voor volgend jaar. Ik ga voor een jaar, ik heb de kans gekregen om een jaar een opleiding te volgen in Canada, in Toronto, in een van de grootste kinderziekenhuizen ter wereld daar. En dat kan ik niet afslagen natuurlijk, hoezeer ik mij ook inzet, of hoe graag mij ook inzet voor de stad en de gemeenteraad. Maar je zei niet van mij af, ik kom na een jaar zeker terug. En ik ben ervan overtuigd dat Nele Wekhuizen, dat die mij komend jaar fantastisch gaat vervangen ook. Dus bij deze wou ik dat graag aankondigen. Ik moet mij, ik zei twee keer excuseren, want ik ben ook van wacht vanavond en ik heb net telefoon gekregen dat ik binnen een half uur in het ziekenhuis verwacht word. Dus ik ga mij ook nu voor de rest van de vergadering moeten excuseren. Ik had heel graag nog aan de toog van ons nieuwe sociaal restaurant iets gedronken als afscheid, maar dat zal dan misschien voor straks of voor een andere keer zijn.
Oké. Okay. Dankjewel. Ja,
als ik daar, denk ik, namens de voltallige gemeenteraad van mag zeggen, Aarschot zendt in dit geval een groene zoon uit. Helemaal naar Canada. Ja, ik zou zeggen, doe die expertise op. Leer wat je kan leren. Breng dat vooral mee terug naar hier. En zorg ervoor dat we dat voor heel onze regio kunnen gebruiken in de toekomst. Hè. Dus kom nog slimmer terug dan dat je vertrekt. Dan zijn wij allemaal content. En Nele, welkom. Vanaf volgende maand, hè. Nog niet vandaag, hè. Goed, succes met Wacht. Ja.
Nee, Thomas, veel succes met het project en met Van Wacht zelfs. Goed, dan denk ik dat het de beurt is aan Petra.
Ja, inderdaad. Ik heb twee vragen. Het eerste stuk dat gaat over het opwaarderen, vergroenen van kerkhoven. Dus we hebben een tijdje geleden al gevraagd, we hadden een vraag gesteld naar het inrichten van natuurbegraafplaatsen. Gerry heeft daar positief op geantwoord. Natuurlijk, we waren daar heel, heel blij mee. We hadden nog een tweede luik in die vraag, het groener maken en natuurlijker inrichten van onze kerkhoven. En we hadden graag die vraag nog eens hersteld en nog eens terug opnieuw gesteld, omdat als je hier naar buiten kijkt, dan zie je daar een van onze 8 kerkhoven die wel aan opwaardering toe zijn. Omwille van twee redenen. Zowel omwille van sociologische redenen als ecologische redenen. Natuur dicht bij huis. Ja, je ziet het hier over het straat. Dus natuur dicht bij huis. Groen, dat geeft ook troost en dat brengt ook rust. En de biodiversiteit gaat daar naar omhoog. En we creëren ook een klimaatbestendige omgeving. Dus we willen graag nog eens even die vraag herhalen en vragen hoe ver dat je daarmee bent ondertussen met het herinrichten, vergroenen en natuurlijker maken van de kerkhoven. En, sorry, dat ben ik nog vergeten te zeggen, ook het plaatsen van rustbanken.
Dank u.
Ja, zoals je kunt zien, hier aan de overkant, onze kerkhoven ligt er heel proper, mooi, netjes bij. Ook de muur hier is gerestaureerd. Ze zijn nu een heel aan de kerkhofmuur bezig. We hebben daar een hele goede medewerker voor die zich daarvoor inzet. Die kent hij wellicht wel, dus die doet dat uitstekend. Wat het overige betreft, de kleine wegetjes op de kerkhoven, dus de kleine paardjes, die zijn ondertussen ook groen ingezaaid met gras in de plaats van, en die zijn onthaard. Er zijn er ook de grote hoofdwegen, die zijn wel nog verhaard, maar daar kijken we ook naar een andere oplossing voor eventueel een ander materiaal, opgeladen materiaal, daar ook te vervangen. Wat de perkjes betreft, die zijn allemaal ondertussen al plant klaargemaakt eigenlijk, en daar kan in het najaar kunnen daar nieuwe planten worden bij ingezet. Dus maar, ja, ik denk wel dat dat heel netjes en mooi in orde komt.
Ja. Gerry, wij denken eigenlijk meer aan grotere groene structuren. Zoals een boom, grotere struiken. Dus niet alleen een perkje dat je groen inkleedt met bloemetjes, maar wij denken ook aan grotere structuren. Die inderdaad meer opleveren voor bijvoorbeeld klimaatbestendigheid.
Ja, ik denk dat er al redelijk wat bomen staan. Dus het is... Gezien, ja. Het is één een groene blok, als je het van hier ziet. Dat is geen boom.
Nee, dat is een struik.
Ik percepeer dat als een boom. Nee. Dus ja.
Maar anders, je kunt daarover wel een keer in discussie gaan met experten op dat vlak. De provincie die geeft daar bijvoorbeeld ook nog subsidies voor, over het vergroenen. In 2014 zijn daar wel subsidies voor naar hier gekomen. Dat was voor de herstelling, restauratie van het IJzeren Kruis. Maar dan, eigenlijk zal dat verder moeten gaan. Want toen was een van de nodige voorwaarden ook het vergroenen van het domein.
Dus maar dit zijn geen bomen dan?
Dat zijn coniferen.
Dus die mogen weg en daar mogen andere bomen in de plaats
van. We zouden dan aanraden om daarover in overleg te gaan met experten.
Ja, we hebben drie boomexperten op onze dienst, dus voilà. Die mensen kennen er wel iets van. Ja.
Ja. Als ik daar misschien ter aanvulling nog mag zeggen. Uiteraard is een kerkhof een heel emotionele en een gevoelige plaats. En wij gaan daar een evolutie hanteren en geen revolutie. En ik denk dat dat met respect is voor de mensen die vaak naar een kerkhof gaan, de dingen gewend zijn zoals ze gewend zijn. En dat we langzaamaan, zoals de schepen zegt, naar die evolutie gaan. Hè. Ja. En dus kleine paadjes gebeurt dat al, aanplantingen gebeuren al. Ik ga nu niet die cipressen beginnen uitdoen. We gaan dat want op tijd en stond zien en langzaamaan naar een meer groene, waterdoorlatende omgeving gaan. Maar die evolutie is ingezet. Je zult dat zien gebeuren. En als je suggesties hebt, mogen ze zeker laten komen.
Ja, oké. Okay. En dan zeker niet vergeten die rustbanken.
Maar het is heel belangrijk voor mensen op een kerk.
Ja, maar dat hebben we de vorige keer ook op de gemeenteraad toen in december 2021 toegelicht. Waarom dat zo belangrijk is dat mensen naar een plaats kunnen gaan, waar ze tot rust kunnen komen en in gesprek kunnen gaan met hun overledenen.
Okay, dankjewel, Petra.
Ah ja, ik heb dan ook een vraag. Ja. Goed. In maart 2022, dat is nog niet zo heel lang geleden, hebben we aan de schepen van mobiliteit gevraagd naar het tracé van de Fietsostrade F104. Dat is die van Aarschot naar Lier. We hebben daar inderdaad een antwoord op gekregen na een tijd. En het stadsbestuur zal een voorstel formuleren tegen eind april na overleg met de Fietsersbond. We willen daar graag twee bedenkingen bij formuleren. Dus dat is zeker zeer goed dat er in overleg wordt, gegaan met de Fietsersbond. Maar we denken daar dan ook aan van dat je ook die belanghebbenden en de buurtbewoners daar zeker moet in horen, ook al hebt zo'n aantal jaren geleden is er zo'n infovergadering geweest rond die Fietsostrade. Mm-hmm. Maar het neemt niet weg dat kan blijven doorgaan, die bevraging. En dan natuurlijk in tweede instantie ook die informatie doorgeven aan de buurtbewoners. Want die stellen zich vragen, die zien daar een landmeter rondlopen, die gaan daarheen, die vragen hoe zit dat hier nu juist. Dus er is een tekort aan informatie blijkbaar. Dat doet ons meteen ook denken aan het besluit van de gemeenteraad in januari 2020 om een fietsraad op te richten. Dus een fietsraad, dat is een structuur waar dat burgers en organisaties in zitten die advies kunnen geven over allemaal zaken die te maken hebben met onder andere fietsbeleid. Die structuur die zou hier zijn nut hebben kunnen bewijzen om advies te geven, een stem te geven aan mensen die daarmee te maken hebben. Dus we hebben twee vragen. Enerzijds, zal er nog informatie gegeven worden aan de belanghebbenden en de buurtbewoners rond dat traject, rond dat tracé? En dan onze tweede vraag is, hoe zit het eigenlijk met de oprichting van de fietsraad?
Ja, dankjewel. Geef ik eerst het woord aan Schepen van Kanster.
Dankjewel. Dank u Petra voor uw vraag. We hebben inderdaad een voorkeur geformuleerd voor het tracé van de twee fietssnelwegen, want ze komen hier eigenlijk samen. Van Aarschot-Lier en Aarschot-Herentals. En je hebt misschien ook hier al gemerkt dat we een aantal ingrepen hebben gedaan tijdelijk om de verkeersveiligheid te verhogen. We hebben ook met aandrang gevraagd aan de uitbaters van het industrieterrein, allee, de bedrijven die daar zitten, om het vrachtverkeer te verminderen, zeker tijdens de schooluren. Nu, voor het tracé, zoals uw vraag was, ik heb er inderdaad eerst advies ingewonnen bij de Fietsersbond. Dat was een heel aangenaam en nuttig overleg. Ik vind Fietsersbond ook een geweldig orgaan om eigenlijk advies te gaan inwinnen over fietsen. Daarnaast, eigenlijk die inspraak en zo, ga ook nog verder een traject doorlopen omdat er gaat nog een ander dossier bij komen. We hebben nu met de jeugddienst is er eigenlijk een subsidieoproep gekomen om kind- en speelweefsel in een buurt te gaan maken. We hebben daarvoor eigenlijk Oud-Rodenberg gekozen om daarmee in dat project te stappen. Waarom hangen die twee dossiers dan ook samen? Omdat als we de route, alleen de tracé van de fietsnelweg, onze voorkeur zou nu uitgaan naar de Heidenstraat en de Guido Gezellenlaan. En dan zou eigenlijk waar dan nu de fietsroute ligt, daar zouden we ook mee aan de slag kunnen in dat project van jeugd. Maar gezien, dat is nu nog allemaal een beetje vaag, we moeten eigenlijk nog een beetje op punt gaan stellen. Die subsidieoproep is eigenlijk nog maar pas gelanceerd, dus we moeten ons nog inschrijven. Je kent dat ook vanuit de jeugddienst, heel dat project, heel dat participatietraject dat ook vanuit de jeugddienst gelanceerd wordt, dat zal dan eigenlijk met heel Oud-Rodenberg wordt dan mee op sleeptouw genomen. En de scholen natuurlijk, dat hoort daar ook altijd weer bij. Dus concreet is dat nog even, we willen dat zeker, dat we met de buurt en alle inwoners daar samen over gaan zitten. Maar concreet wacht ik daar liever nog even mee totdat die subsidieoproep, totdat we weten vanuit Vlaanderen van oké, we kunnen daarmee aan de slag, want dan kunnen we eigenlijk die twee projecten ook een beetje gaan samenhangen. Waarschijnlijk gaat dat na uitvoer ook een beetje op hetzelfde moment komen. Dus dat zou dan eigenlijk vrij... Ja, ik droom dan al van alles wat we hier zouden kunnen doen, maar eigenlijk is het aan de inwoners en de scholen van Oud-Rodenberg zelf om dat te realiseren. En ik denk dat we dan nog beter even afwachten en dan die communicatie laten verder gaan. Maar we kunnen dat zeker ook op de commissie alles op voorhand en zo verder bespreken.
Stef, ik denk niet dat het altijd nodig is om alleen maar te wachten tot het moment dat je alle informatie hebt, totdat een project volledig af is. Doorlopend, continu, kan er ook informatie
gegeven
worden.
Tuurlijk, maar ik zou het gewoon heel jammer vinden.
Je kunt ook gewoon zeggen van, we zijn daarmee bezig.
Zeker, maar ik zou het heel jammer vinden. Stel nu dat wij niet gekozen worden in een subsidieoproep, maar ik geloof heel hard in onze jeugddienst. En ik denk dat wel lukt. Dan zou dat jammer zijn als je die communicatie al gaat geven. Nee. Want dan kunnen we ook nog andere keuzes maken qua fietstracé.
Nee, je kunt ook gewoon zeggen van, wij hebben ons ingeschreven. En het is mogelijk dat we gekozen worden, maar het kan ook zijn dat we niet gekozen worden. Ja. Dat is ook informatie geven.
Hij zegt het toch, hè?
Ja, dus dat komt.
Dat is al twee keer dat we zo'n antwoord hebben gekregen van we geven alleen maar informatie als het afgerond is. In het proces kan er ook informatie gegeven
worden. Ik zeg toch heel duidelijk, hè, want je hebt het toch nu hier pas in Oud-Rodenberg is toch heel traject doorlopen van het speelpleintje hierachter met Arthur en zo. Dus dat is de bedoeling ook dat we met Oud-Rodenberg eigenlijk gaan doen. Dat moet zelfs in die subsidieoproep dat Vlaanderen doet, zit zo'n heel participatietraject. Dus we gaan dat letterlijk moeten uitschrijven in die subsidieoproep ook. Dus dat komt er zeker aan. Ik wil daar geen verkeerd beeld van schetsen, maar het zou een beetje jammer zijn als ik nu al ga zeggen, ja, we gaan dit en dat doen, en dan zegt Vlaanderen nee. Ja, ik wil ook niet te veel mensen hoop geven en dan gaan ontgoochelen.
We gaan proberen ervoor te zorgen dat Vlaanderen ja zegt.
Ja, zeker.
Ja. En de fietsraad?
Ik ga daar gewoon ook mijn eerlijke mening over geven. Ik heb daar met de Fietsersbond, Annick heeft dat toen ook met de Fietsersbond al eens besproken. Zij waren daar geen voorstander van. Ik zelf heb ook eens gaan kijken van, hoe kunnen we dat concreet gaan organiseren. Maar eigenlijk hebben we een hele goede Fietsersbond in Aarschot. We hebben vorige maand nog de voorzitter ervan in de bloemetjes gezet. En ik kan dan wel zeggen, ik ga de statuten nog verder onderzoeken. Maar ik ga daar gewoon eerlijk over zijn. Ik denk niet dat dat een nuttig instrument kan zijn voor de stad.
Dus dat wil zeggen dat je de beslissing van de gemeenteraad naast u neer had?
Nee, want de beslissing van de gemeenteraad was dat ik een opdracht kreeg om statuten te onderzoeken.
En de beslissing van de gemeenteraad was dat de fietsraad werd opgericht. En dat er een onderzoek zou ingesteld worden naar de statuten en dat zou er teruggekoppeld worden naar de gemeenteraad.
We kunnen sowieso... Ik denk dat het hoofddoel niet moet zijn van... richten we een bijkomende raad op. Het hoofddoel moet zijn, is het resultaat goed voor fietsers? Dat is hetgeen dat we allemaal samen willen bereiken. We hebben een gemeenteraad, we hebben een gemeenteraadscommissie, we hebben een fietsersbond. Binnenkort zit Nele zelf mee in de gemeenteraad. Ik denk vaak betrokken bij fietsprojecten. We hebben een fietsbeleidsplan, wat het kompas is om dat uit te voeren. We hebben erover gesproken, want het is een nieuwe schepen en die heeft ook het recht om zijn mening daarover te geven. En we neigen er inderdaad naar met de meerderheid om te zeggen het is niet nodig om nog een bijkomend orgaan op te richten. Als dat een probleem is, dan agenderen we dat gewoon op een volgende agenda van de gemeenteraad en zullen we daar nog eens over spreken. Maar je vraagt om tijdig te communiceren over onze intenties. Wel, dit is dan tijdig. Op dit moment denken we dat de Fietsersbond de juiste gesprekspartner is en geen bijkomend orgaan meer nodig is.
Ja. Voor ons is die fietsraad een structuur dat een stem geeft aan de burger. De burger die dan niet vertegenwoordigd is in de gemeenteraad, de burger die dan niet vertegenwoordigd is met zijn eigen stem hier op de commissies. En het zou ook alleen maar gaan over advies. Dus hier zitten heel veel mensen die ook niet vertegenwoordigd zijn in de Fietsersbond.
Nee, maar die zitten wel in de gemeenteraad. Hè? Dus wij bespreken hier wel en wij zitten in de commissie. En daar kunnen alle projecten opnieuw besproken worden. Dus luister, we doen vanavond ook een zitting waar burgers naartoe kunnen komen. Toen het fietsbeleidsplan werd opgemaakt, en nogmaals, dat is ons kompas voor de komende jaren, hebben we daar ook voor inspraak gezorgd. Ook het traject waar de schepen het nu over heeft, en dat is een heel belangrijk traject voor Oud-Rodenberg de komende jaren, daar zal een volledig participatietraject in zitten met burgers. Dus omwonenden, buurtbewoners zullen hun mening kunnen geven. Wat wil je aan speelweefsel? Welke bijkomende maatregelen zijn hier nodig? Dat is exact waarvoor we die subsidieaanvraag in Vlaanderen hebben gedaan, om dat op die manier te kunnen doen. Maar als je dan daarnaast nog eens moet zeggen, je gaat een participatietraject doen, we gaan heel de buurt in Oud-Rodenberg vragen om mee te betrekken, en daarnaast hebben we ook nog eens een raad opgericht, en daar mogen we dan ook nog eens gaan inzitten. Ja, kijk, op den duur kun je een hele agenda vullen met raden en zitpenningen, en dat is absoluut niet onze bedoeling. Dat willen we liever niet.
Dat was onze vraag ook wel niet. Maar sowieso, een fietsraad, dat is ook iets dat organisch kan groeien. Dat hoeft ook niet een vaste structuur te zijn. Dat zijn statuten dat je zelf opstelt. Dat kan ook evengoed organisch zijn. Dat je zegt van, weet je wat, we hebben nu een probleem. Willen we de mensen samenroepen daar rond? Mensen die het gevoel hebben van, ik moet mijn stem hier laten horen. Dus dat hoeft niet, ik weet niet wat te zijn.
We kijken verschillen hier duidelijk over van mening. Het heeft geen zin om dat 86 keer te herhalen. We hebben dat onderzocht en dat was een opdracht voor de nieuwe schepen om te kijken hoe kan zoiets op een efficiënte manier werken. Ik doe ook geen deuren dicht voor de toekomst. Als er opnieuw een fietscongres georganiseerd wordt of een fietsbevraging, heel graag. Het zijn de mensen die fietsen die vaak heel duidelijk en beter dan de mensen aan de tekentafel weten hoe het op het terrein verloopt. Maar als je ons vraagt om structureel naast de gemeenteraadscommissie, naast de gemeenteraad, naast de Fietsersbond, naast de participatietrajecten, naast open zittingen, nog een keer een apart orgaan, dan doen we dat liever niet. Andere ad hoc dingen, daar staan we zeker voor open. Maar goed, dit zal zeker terugkomen, hè. Dat is duidelijk.
Oké, dankjewel allemaal. Dit zal inderdaad nog terugkomen, ongetwijfeld, en zal misschien nog een beetje moeten groeien en kijken hoe we daar organisch mee kunnen omgaan. Nu, er staan nog twee punten op de agenda, maar dat is besloten zitting, dus dan ga ik hier eigenlijk schorsen, maar aangezien dat we hier... Ja.
Maar, ik ga eerst een CW doen, of...
Ja, maar ik dacht eerst het woord even te geven aan het publiek. Hè. Aangezien dat we hier toch gemeenteraad on tour zitten, gaan we ook een keer vragen of dat de mensen uit het publiek eventueel vragen hebben voor ons. Voordat we alleen naar de volgende raad gaan. Ja, meneer.
Eén secondje.
Mijn naam is Willy Sanne en ik woon aan de Testelse Steenweg in Langdorp, aan de brug, zo gezegd, aan de pub. Maar ik wil even ingaan op wat mevrouw Petra daarnet zegt van die kerkhoven met het aanplanten of groener maken. Als ze wil, ik heb nog altijd een pot groene verf staan, maar van die bomen, ik denk dat de meeste mensen daar niet voor zijn. Want iedereen de klacht altijd maar over takken die afwaaien, bladeren die afwaaien. Het moest allemaal maar opgekuist worden. Wortels die door graven groeien en zo. Ik denk niet dat de meeste mensen daarvoor te vinden zijn. En anders zou men best eerst eens vragen aan de familieleden van de mensen die daar begraven zijn, wat dat zij ervan denken, zonder daar zomaar aan te beginnen.
Dank u wel. Dat is ook participatie, hè? Ja, dank u wel voor de opmerking. Zijn er nog vragen? Het is, vragen staat vrij, dus als jullie een vraag zouden hebben die niet publiek gesteld mag worden, weet dan dat alle gemeenteraadsleden, meerderheid en oppositie, voilà, spots aan, meerderheid en oppositie hier nog even aanwezig zijn en dat dat ook jullie kans is om eventjes persoonlijk iemand aan te spreken. Ook onze diensten zijn hier, dus dat kan. En we weten natuurlijk dat aan Rodenberg op dit moment de verkeerssituatie bijzonder zwaar is voor iedereen. Hè. Maar we hebben al een eerste en een tweede fase van de werken aan de Herselsysteemweg achter de rug. Ik denk dat we nu ook weten dat het resultaat meer dan de moeite waard is. Op het vlak van verkeersveiligheid, fietsveiligheid gaan we daarmee serieus vooruit. En als deze derde fase ook afgerond zal zijn, dan is die miserie hopelijk ook gauw vergeten. We doen heel veel inspanningen om de overlast voor de buurt tot een minimum te beperken. Die werken worden niet door de stad as such gedaan. Wij zitten daar wel met technische zaken en met openbare werken in support. Maar het is het Vlaamse gewest, administratie, wegen en verkeer die dat doet. Dat gaat niet altijd even vlot. Daar lopen ook nog een aantal juridische procedures. Mensen hebben rechten en benutten die soms ook. Weet dat wij in elk geval er alles aan doen om eventuele vertragingen of problemen in dat verband zo snel mogelijk op te lossen en de hinder tot een minimum te beperken. Maar we weten dat dat veel vraagt van de gemeenschap hier in Oud-Rodenberg. Ik zou zeggen, dank voor jullie geduld. En dan denk ik dat Matthias nog een vraag had.
Ja, ja, een actualiteitsvraag met betrekking tot het werken op afspraak. En dus we hebben een persbericht gezien, ik denk, van Schepen, Gijskens of dacht ik, of van het Voltallige College. Met betrekking tot het werken op afspraak na de COVID-tijden. Ik wil ze nu toch stellen, omdat ik een beetje de vraag stel, is dat nu meteen dat we zeggen van oké, dat is nu een beslissing die het Schepencollege heeft getroffen in functie van de toekomstige maanden en jaren? Of komt dat met een besluitproces dat nog gaat gebeuren op de commissies? Ik vroeg het ook aan de collega's in de fractie of dat het al op een commissie was geweest. Wij dachten vanuit de fractie niet. En vandaar actualiteitsvraag toch, met enigszins de bijkomende vraag om toch eventueel toch ook die dialoog in de gemeenteraad te voeren of in de gemeenteraadcommissie te voeren. Want ik denk dat er pro's en contra's zijn rond het werken op afspraak in zijn volledigheid.
Ja, dankjewel Matthias.
Matthias, wij hebben tijdens de coronacrisis gemerkt dat dat goed draait, dat dat goed werkt. En het is, wat het werken op afspraak betreft, ik weet niet of dat je het dan ook over het online gedeelte hebt. Maar bon, zwart, dus wij zijn gestart met het online kunnen maken van een afspraak. Maar dat wil niet zeggen dat de manier van werken van vroeger niet meer kan gebruikt worden. Dus mensen kunnen nog altijd bellen om een afspraak of mailen om een afspraak. Dus de manier van werken van vroeger, die wordt niet afgeschaft, die blijft er ook nog altijd. Mensen kunnen ook nog altijd naar het stadhuis komen, vragen van, voilà, ik had graag een afspraak. Als er op dat moment een gaatje is, kunnen die mensen zelfs direct verder geholpen worden. Maar wij gaan mee in de digitale wereld, zodat mensen ook van thuis uit hun afspraak kunnen maken wanneer het voor hen best past. Okay, nu, dat is iets dat al lang aan het lopen is. En wat het werk op afspraak zelf betreft, ik denk dat de laatste 2 jaar wel bewezen hebben dat dat voor de mensen veel aangenamer werkt. Vroeger zat je daar maandagavond soms een uur, anderhalf uur, 2 uur te wachten totdat het aan u was. Nu is dat dus niet meer het geval. Nu heb je gewoon uw afspraak, je komt daar naartoe tegen dat het uw beurt is. En je kunt veel sneller verder geholpen worden. En je bent ook zeker dat de mensen zullen aanwezig zijn die met uw dossier bezig zijn.
Oké, maar daar zie ik het verschil niet goed in met voor COVID. Want inderdaad, dat was al een langere tijd bezig dat men kan afspraken maken, maar dan heb je wel een stuk een front office waar men toch ook gewoon kon aankloppen. Dat was in de COVID-tijden niet. En het persbericht las ik nu alsof dat niet meer mogelijk was, dat je eerst moet bellen En dat je dan een afspraak kon krijgen, maar dat als je aan de balie is, en daar zijn nu eenmaal voorbeelden van geweest, maar komt aan de balie, zegt ja, je moet eerst bellen, dan gaat de persoon in kwestie buiten staan, die neemt zijn telefoon, belt naar binnen, daar maakt men dan een afspraak om dan toch toegelaten te worden. Ja, ik denk dat dat echt de COVID-situatie was met lockdowns. Dat mag het zeker niet zijn in de komende maanden en jaren. En ik denk dat wat u nu zegt gewoon eigenlijk de situatie is van voor COVID.
Wel, met dat verschil dat je vroeger geen afspraak nodig had om verder geholpen te worden. Nu wel. Tijdens de coronacrisis zijn we daarmee gestart en we gaan daarmee door. We blijven dat verder doen omdat dat goed werkt. Dat is toch wel degelijk het verschil van voor COVID.
De plannen lagen al heel lang klaar, geweten. Personeelsbezetting stond ingeschreven, het geld lag er, maar het geraakte niet van de grond. Je moet het zeggen zoals het is. En de COVID-crisis heeft heel veel nadelen met zich meegebracht, maar heeft tot voordeel gehad dat de digitalisering bij heel veel mensen wel sneller is gegaan. Pas op, daar zijn ook kinderziekten mee gemoeid. En zeker in COVID-tijd, met al die veiligheidsmaatregelen, waren daar inderdaad af en toe moeilijke situaties waar wij ons ook wel aan gestoord hebben en waarvan we gezegd hebben, komaan, klantvriendelijkheid staat altijd voorop. Maar over het algemeen, als die kinderziekten eruit zijn, als mensen weten waar ze aan toe zijn, maak je je afspraak, ben je geholpen en verlies je minder tijd. Belangrijk is evenwel dat het nu ook digitaal kan. Ja, en dat kon dus, dat was helemaal absurd, dat dat vroeger niet kon. Maar dat vraagt natuurlijk een omschakeling in IT en van onze medewerkers. Ik ben hen daar ook allemaal heel dankbaar voor, want ze zetten allemaal die stap om op die manier te gaan werken. En nu kan het dus effectief ook van thuis. Maak altijd het onderscheid. We hebben nog altijd het onthaal van het stadhuis. Je kan er nog altijd binnenlopen op de momenten dat dat open is. En onze onthaalmedewerkers, daar mag je bij wijze van spreken alles aan vragen als het met een glimlach is. Dus daar hoef je geen afspraak voor te maken. Het gaat over heel specifieke dingen zoals een paspoort gaan halen, een reispas gaan halen of andere zaken bij burgerzaken. Misschien tot slot, wat heel moeilijk is, zijn de piekmomenten. De momenten waarop iedereen tegelijk een kinder-ID wilt of dat soort zaken. Dus de sensibilisering en de schepen weet dat, ik dring daar vaak op aan, zal moeten zijn aan de mensen van, denk daar op tijd aan, maak op tijd je plannen, want anders zit je in die rush hour waar iedereen tegelijk komt. Goed?
Ja, dat is toch een geruststelling wat ik nu hoor, want zo had ik het maandag niet begrepen. En ik denk effectief, wat u zegt is, de processen zijn gedigitaliseerd. Je moet niet alleen bellen, je kan het dan ook digitaal de reservatie maken. Producten aanvragen is dan ook via, laten we zeggen, een digitaal proces. Maar die persoon die zich fysiek aanmeldt, neemt die mee naar dat digitaal proces, zodat die klantvriendelijkheid voorop staat. En dan denk ik dat we in dat opzicht geruststeld.
Wij laten niemand in de kou staan.
Voilà,
iedereen wordt voortgeholpen.
Dat was een actualiteitsvraag.
Zoals u zelf zegt, Matthias, er zijn ook ondertussen een heel aantal documenten waarvoor je zelfs niet meer naar het stadhuis hoeft te komen. Maar voor de mensen die dat niet zien zitten, die kunnen nog altijd terecht, zoals op de oude manier, op het stadhuis, na een afspraak.
Dank u wel.
Oké, dank u wel. Ja.
Nee. Hallo? Ja. Ik had niet echt de bedoeling om een vraag te stellen, maar omdat ik hier toch zit, dacht ik, ik hoorde dat woord participatie en ik hoorde dat het even ging om de buurtbewoners te bedanken voor het geduld en zo, voor de verkeersoverlast, hoewel dat wij op dit moment eerder bij de gelukkigen zijn misschien, van net iets minder rust, waar ik woon, iets meer rust bedoel ik te hebben in de straat. En ik ben een hele... Ik ben een heel mobiel persoon, want ik hang niet aan mijn auto vast. Ik heb er zelfs geen. Dus die wegen werken die omzeil ik wel op mijn slimme manier. Maar waar ik wil toe komen, ik dacht dus terug, ik hoorde dat woord participatie, en ik dacht dus terug aan het moment, en ik heb even teruggeteld, 5 jaar geleden, hebben wij daar ook met heel wat buurtbewoners, ik denk een 30-tal van Oudenberg, samengezeten. En dat ging toen ook over de verkeerssituatie hier. En dat was eigenlijk ook de bedoeling om hier wat veiligheid rond de schoolomgeving te creëren. En dat was een heel moeilijk traject geweest. Een participatief traject waar ook subsidies voor zijn aangevraagd en zo. En daar is toen het woord knip gevallen, die er nu eigenlijk is. Hè. Dat is toen eigenlijk helemaal verkeerd gelopen. Maar eigenlijk op die vergadering hier toen kwam daar op een heel mooie manier een zeer eenvoudige oplossing naar voren om de situatie aan dat 7-armig kruispunt eigenlijk op te lossen. Nu, ik heb daar altijd over blijven zwijgen. Nu, ik denk, het is duidelijk wat daar kan gebeuren. Daar zijn mogelijkheden. En toen kwam er eigenlijk unaniem naar boven waarom geen zone 30. En het standaardargument daartegen, dat ik vaak gehoord heb, is als we dat hier doen, dan wil iedereen dat. Nu, omdat hier op dit moment plaatselijk verkeer is en eigenlijk alleen maar bewoners in dat stukje Oude Mechelse Baan moeten zijn, maar die zone 30 ging over het heel stuk ook achter de apotheek, achter de wijk, is dat misschien toch een optie om eens te overwegen. Ik richt me dan tot Schepen van Kalster, om eens te overwegen als een proefperiode, eigenlijk een beetje terug uit de schuif halen. Ik durf het woord al niet meer uit te spreken van dat dier, dat in die lama, was toen een afkorting van laboratorium mobiele alternatieven. Maar dat is eigenlijk terzijde. Het punt is, zone 30 was toen een optie. We zitten hier met een schoolomgeving. Er is al een schoolstraat die werkt. En ik denk dat het niet verkeerd is om ook de kinderen die door die straat moeten, door die wijk moeten, door die Oude Mechelse Baan moeten, dat die niet alleen in die schoolstraat veilig zijn. Daar is geen vrijliggend fietspad mogelijk. Dus een zone 30 lijkt mij daar... Ik vind geen zinnig argument tegen. En zeker op dit moment lijkt me dan een goede gewenning. Want mensen die daar nu toch doorrijden en daar niet moeten zijn, zullen zich aan die 30 moeten houden. En ik heb begrepen dat de vrachtwagenchauffeurs van Pieter Smit zelfs stapvoets moeten rijden, dus nog minder dan 30. Omdat ze daar eigenlijk echt wel heel dicht bij die fietsers komen. Dus om een lang verhaal kort te maken, mijn vraag is eigenlijk concreet, kan zone 30, ja, in de Oude Mechelse Baan zal dat het moeilijkste zijn. Ik denk dat dat heel logisch is dat in de wijk daarachter wel kan. Maar kan zone 30 nu gedurende die wegenwerken alvast is overwogen worden? En misschien is dat dan wel stilletjes aan een gewenning ook voor mensen nadien.
Dankjewel. Zoals altijd, hè, dat is een suggestie, maar aan verkeerssituaties en aan snelheidszones daar ga je niet over improviseren. Hè. Dus op dit moment is het zo dat voor de schoolomgeving, en ik wil daar eigenlijk de school en de gemeenschap hiervoor feliciteren, de pionier was voor de schoolstraat. Hè. Bij het begin en bij het einde van de school is de straat autovrij. En dat werkt eigenlijk ongelooflijk goed. Wij promoten het model van Oud-Rodenberg op andere plaatsen in de stad. Als men twijfelt of dat wel zou lukken, dan zeggen wij, ga eens kijken in Oud-Rodenberg. Daar werkt dat. Je hoort mij dus voor wat de rest betreft niet ja of niet nee zeggen, want ingrepen in de verkeerssituatie hebben altijd impact. Niet alleen in die straat zelf, maar ook daarbuiten. En sluit niks uit, maar we gaan niet improviseren op grote zone 30. We gaan nu eerst kijken dat die werken goed gedaan worden. We gaan vooral kijken dat de verkeersveiligheid hier gegarandeerd blijft, dat er niet te veel sluipverkeer komt, dat de rust gegarandeerd kan blijven en dat vooral de fietsers en de zwakke weggebruikers ook deze periode veilig doorkomen. Ik denk dat dat de eerste prioriteit is. En we zullen zien, die werken duren een hele tijd, welke effecten daaruit zullen volgen. Goed? Dank u wel.
Zijn er nog vragen uit het publiek? Nee. Nog van gemeenteraadsleden? Oké, goed. Dan denk ik dat ik de gemeenteraad hier dan ga schorsen. Het publiek mag blijven zitten voor de OCMW-raad, maar mag ook vertrekken als jullie dat wensen. Dus... dank u wel voor jullie aanwezigheid vandaag hier. Oké. Dan gaan we aansluitend eerst de OCMW-raad openen en die punten behandelen om dan op het einde de besloten zitting te houden. Dus voilà, dan open ik bij deze de OCMW-raad. De notulen die worden geacht als goedgekeurd beschouwd als daarover geen vragen zijn. Het eerste punt is een kennisname. Dat is een kennisname van het verslag van de algemene vergadering van de mede-eigenaars van het Orleanshof. Daar is geen stemming over nodig. Heeft daarover iemand vragen? Goed, dan kunnen we onmiddellijk naar het volgende punt gaan. Dat is ook de vaststelling van de voorkeursnormen bij openbare verpachting van gronden. Dat is eigenlijk een schaduwpunt van hetgeen wat we daarnet op de gemeenteraad ook al hebben beslist. Dan ga ik dit punt onmiddellijk ter stemming voorleggen. Kunnen jullie het punt van de stemming van de verpachting van de gronden stemmen, alstublieft? Het punt is unaniem goedgekeurd. Dan gaan we over naar Interleuven, daar ook weer voor onze vertegenwoordiging op de algemene vergadering en bepaling van de agenda en het mandaat van de vertegenwoordiger. Daar is ook Kurt Lemmens weer onze vertegenwoordiger en Bart de Haas onze plaatsvervanger. Graag jullie stem dan over het punt van Interleuven. Het punt is unaniem goedgekeurd. Dan hier ook weer de algemene vergadering van KNUS, dat is op 13 mei. Ook hier weer bepalen van het mandaat van de vertegenwoordiger en goedkeuren van de agenda. En hier is ook onze vertegenwoordiger Guy van den Broek. Graag jullie stem over dit punt. Kan iedereen even stemmen, alsjeblieft? Ja. Ja, het punt is unaniem goedgekeurd. Dan komen we tot het punt Ben Igo. Daar ook weer hetzelfde, 24 juni, algemene vergadering, bepaling van de agenda en het mandaat van de vertegenwoordiger. Daar ook Kurt Lemmens als onze vertegenwoordiger en Wendy de Rijk als onze plaatsvervangend vertegenwoordiger. Graag jullie stem over het punt Igo. Is unaniem goedgekeurd. Dan hebben we hier ook weer het punt over Polstok, waar dat we in drie delen gaan moeten stemmen. Een geheime stemming over de aanstelling van vertegenwoordiger mevrouw Annick Gijskes. De geheime stemming over een plaatsvervanger, dat is Nicole van Hemelen. En dan een publieke stemming over de goedkeuring van de agenda. Dus we beginnen met de stemming bij het punt Polstok als vertegenwoordiger Annick Gijskes. Het punt is unaniem goedgekeurd. Dan gaan we naar het tweede deel van de stemming, dus binnen hetzelfde punt. En nu stemmen we voor plaatsvervanger Nicole van Hemelen. punt is unaniem goedgekeurd. Dan gaan we nog een derde keer stemmen. Dat is dan een gewone publieke stemming over de goedkeuring van de agenda. Dus ook weer opnieuw bij het punt Polstok. Oké, het punt is unaniem goedgekeurd. En dan nog een laatste punt, dat is een kennisname, daar is geen stemming voor nodig. Dat is de kennisgave van de ondersteuning van administratie sociale dienst in het kader van de oorlog in Oekraïne en de bijhorende vluchtelingenstroom. En in dat kader gaat men een extra aanwerving en administratieve kracht bij in dienst nemen.
Waar we financieel de middelen voor krijgen.
Oké.
Zet u eerst daar nog een
vraag? Ja, Betty.
Ja. We steunen dit uiteraard. We vinden het een zeer goed initiatief. Onze vraag was eigenlijk net iets verder weer. Van waarom tijdelijk voor 6 maanden? Want we hadden al ondervonden toen we de vraag stelden over LOI, dus de lokale opvanginitiatieven, dat we toch merkten dat er heel veel beroep moet gedaan worden bij ons in toch wel een gastvrije stad, vind ik zelf, om met vrijwilligers te werken, om te zorgen dat alle mensen terecht kunnen. Dus de vrijwilligersvereniging VZW bij ons thuis doet prachtig werk. En dus misschien moeten we toch overwegen bij de aanpassing van het meerjarenplan of dit dan niet van tijdelijk naar iets langer tijdelijk dan 6 maanden kan zijn. Plus ook dat de situatie niet lijkt of ze binnen een maand zal opgelost zijn. Dus van ons de vraag dan, we zijn daar zeker mee akkoord, maar zouden we niet overwegen om langdurig iemand bij in dienst te nemen bij de sociale dienst om zulke opvanginitiatieven te ondersteunen?
Wel, eerst en vooral, we zijn het eens dat de VZW bij ons thuis heel goed werk levert, maar dat is een initiatief wat niet dient of wat niet is opgericht om dat wij daar beroep op zouden doen. Ik bedoel, zelfs al hadden we 10 medewerkers, dan was er nog altijd de VZW bij ons thuis. Hè. Dus je mag het niet doen lijken, dat is een initiatief dat uit het hart komt. En wij appreciëren natuurlijk dat de know-how die er daar zit, heel specifiek met betrekking tot de opvang van oorlogsvluchtelingen, dat die ook in deze situatie kan ingeschakeld worden. Twee, je weet dat in ons meerjarenplan de aanwerving van een diversiteitsmedewerker voorzien is en die er ook, dat is ook uitgevoerd. Wat hier voor ligt, hangt ook samen enerzijds met de middelen die we van de hogere overheden krijgen. En we moeten ook eerlijk zijn, het is heel moeilijk om die situatie in Oekraïne in te schatten. We hadden een instroom verwacht die vele malen hoger was. Gelukkig maar, zal ik zeggen, hè, want als mensen ter plaatse kunnen blijven of ze kunnen veilig dichter in de buurt thuis blijven, zoveel te beter. Maar ik denk dat heel ons land, dat telt niet alleen voor Aarschot, klaar stond om massaal veel mensen op te vangen. Denk aan die vluchtelingendorpen die gebouwd zijn al in Antwerpen en Mechelen, maar die men overal ging bouwen. Wel, ook dat plan is ondertussen ligt klaar, maar wordt niet verwezenlijkt. En dus zijn we liever voorzichtig. Dit is ondersteuning die we nu nodig hebben en waar nu middelen tegenover staan. We zullen de situatie bekijken al naar gelang ze verder vordert. Maar een definitieve aanwerving doen om daarna te zeggen, eigenlijk, ik laat het ons hopen, hè, eigenlijk is het dan niet meer nodig. Ja, dat is ook al te gek, denken wij.
Maar ik denk wel dat de vorige keer gebleken is bij onze vraag over lokale opvang en dat er wel nood is aan extra krachten bij de sociale dienst om dus in de toekomst nog
meer...
Ja,
maar
meer
die zijn voorzien. Ja, er is een groot verschil tussen...
Maar is de diversiteitsambtenaar dan aangeworven? Want in de commissie zei men dat men nog niet bezig was.
Wel, die is voorzien in het kader en die middelen
maar die
zijn voorzien. Aanwerving... Waar het zit in de procedure weet ik niet, maar we hebben in elk geval...
Nog niet opgestart.
En daar geef ik je gelijk, dat maatschappelijk werkers, maar dat heeft ook te maken met de COVID-situatie, dat is echt niet alleen een situatie die te maken heeft met nieuwkomers of vluchtelingen, dat wij als stad ervoor kiezen om daarbij komend in te investeren. Dat klopt.
Oké.
Oké, dankjewel. Goed, en dan zijn we aan het...
Ja. Ik had een variapuntje, maar ja, ik zal wachten tot de rest geweest is. Nee, dit moeten we niet stemmen.
Nee.
André heeft een vraag.
Een kleine vraag. Is er al een zicht hoeveel families uit Oekraïne in onze stad verblijven? Of hoeveel dat er gaan opgenomen worden? Is daar al een concreet zicht op?
Ja, die situatie die varieert natuurlijk. Dus we hebben zowel mensen die bij gezinnen thuis verblijven, maar dat is soms ook een tijdelijke situatie. We hebben dan ook onze appartementen aan de Albertlaan, waar een aantal gezinnen verblijven en waar, denk ik, ik kijk naar Kurt, morgen opnieuw mensen gaan toekomen. Maar als je dat wil, André, dan zorgen we voor een gedetailleerd overzicht, maar dat is een beetje in en out. Ik moet zeggen, het is minder dan wij hadden verwacht in eerste instantie. Het komt ook wat trager, maar dat geeft ons de kans en dat geeft ook onze medewerkers de kans om heel goed voor de begeleiding te zorgen. En heel goed ervoor te zorgen dat de mensen op de radar staan, dat ze geholpen worden, dat de kinderen naar de scholen en dergelijke worden toegeleid. Dus wij zijn daar niet rouwig om, omdat dat het ons team toelaat om kwalitatief goed werk te leveren. Maar ik kan zonder enig probleem de cijfers opvragen van het begin tot vandaag. En eigenlijk ook de komende dagen, want we verwachten nu wel weer een beetje bijkomende instroom. Goed?
Dank u.
Ik had een heel klein variapunt, mevrouw de voorzitter. En ik dacht dat het misschien hier wel op zijn plaats zou zijn. En het is misschien ongebruikelijk, maar ik zou Matthias willen feliciteren met zijn toch wel indrukwekkende prestatie om een marathon te lopen op in een tijdstip dat de professionals benadert. En vooral omdat je dat voor een sociaal doel hebt gedaan. Dus dat is goede promo voor onze stad met uw team. Ik zou zeggen, blijven lopen, maar altijd terugkomen. Alsjeblieft.
Misschien.
Ja, sorry, ja, voor.
Doe maar.
Ik keek naar de verkeerde, maar...
We hebben u nog niet gehoord, Nele.
Nee. Ga je als we dan toch spreken over het goede doel en lopers en wandelaars. De staatssecretaris van Asiel en Migratie komt zondag naar Aarschot om te wandelen voor het goede doel, voor Pink Ribbon. Dus ik nodig iedereen van harte uit om tussen 2:30 en 2:30 mee met ons te starten. Voor het goede doel. Je mag een vrij gift geven en met ons meewandelen voor Pink Ribbon. En de start is aan de Sint-Pieterszitte in Langdorp.
En alle evenementen, voorwaarden zijn vervuld en er is goedkeuring gegeven. Dus je moet je geen zorgen maken. Ik stel voor dat ik daar niet ga bijlopen, want voor ze het weten denken ze dat ik ook kandidaat-voorzitter van de CD&V ben. Dat zou niet zo goed zijn. Maar mijn hart is in elk geval bij Pink Ribbon. Ja.
Oké. Okay,
dus voilà. Wie wil wandelen, is welkom. Goed.
Goed, dan kan ik de OCMW-raad sluiten. En dan hebben we het publieke gedeelte van de vergaderingen volledig gehad. En dan moeten we nog twee puntjes in de besloten zitting behandelen.